Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. We zingen uit Psalm 99, het laatste, het achtste vers. Gemeente, we doen belijdenis van ons geloof en dat doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. We luisteren vervolgens naar het woord van God uit de brief aan de Hebreeën, het 9e hoofdstuk. En we luisteren naar de eerste 14 versen daarvan en zingen aansluitend uit Psalm 141 het 2e en 3e vers.
Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de godsdienst en het weerlijke heiligdom, want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in de welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd worden de heilige, Maar achter het tweede voorhangsel waar de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen, hebben de een gouden wierookvat en de ark der verbonds alom met goud overdekt, in de welke was de gouden kruik waar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen der verbonds. En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden, van de welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priester in de eerste tabernakel ten allen tijden, om godsdiensten te volbrengen. Maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester, eenmaal des jaars, niet zonder bloed, het welke hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden, waarmee de Heilige Geest in dit beduidde, dat de weg des heiligdoms niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had, welke was een afbeelding voor dien tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffer geofferd werden, die degene die de dienst pleegde, niet konden heiligen naar de conscientie, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijden der verbeteringen opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en der kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen, hen heilig tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door den eeuwige geest zichzelf een gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken, om de levende God te dienen.
Gemeente, we luisteren vanmiddag naar dit gedeelte. En we luisteren vooral naar de woorden uit het vierde vers. We worden meegenomen naar het heilige der heiligen. Zo zegt vers 3 dat. Achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen. En Gods woord laat ons daar naar binnen kijken. Hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, daar het manna in was, en de staf van Aaron, die gebloeid had, en de tafelen van het verbond. Gemeente, u hebt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. En wij gaan dan zingen uit Psalm 132. Een drietal versen, het vijfde, het negende en ook het tiende vers, dus 132, 5, 9 en 10. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder en leid mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan ga ik op tot Gods altaar en tot God, mijn God, de bron van vreugd. 43, 3 en 4 zingen we na het amen van de prediking. Gemeente, u hebt nogal wat te kijken vandaag. Vanmorgen werd u meegenomen naar een plaatje van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En als ik het voor jullie vanavond maar zo zeg, vanavond krijgen we een kijkdoos voor onze ogen. Want dat is wel de bedoeling. Ik weet niet of dat jullie van die dingen nog maken, van die schoenendozen waar je een soort papier overheen plakt en dan binnenin maak je van alles. En dan ga je naar je opa of oma, nou ja, zoals jullie het anders noemen dan. Maar dan ga je laten kijken, je gaat bij de buren langs en dan mogen ze kijken. Nou ja, als je ze erg aardig vindt voor niks en anders moeten ze nog wat betalen ook. Tenminste, daar hoop je dan op, omdat het zo mooi gemaakt is. Maar als je nou eens even, en ik hoop dat het dan voor u ook duidelijk is, in de kijkdoos van vers 4 kijkt. En wij worden geroepen om goed te kijken naar dit plaatje van die bijzondere kamer. Dan valt er iets bijzonders op. Daar zullen we op letten. We zullen natuurlijk letten op alles wat er staat, want dat doe je als je in een kijkdoos. Als je tenminste niet, want dat is ook helemaal niet leuk, als je naar je buurvrouw gaat en je zegt, buur, wil je kijken? En ze kijkt met een half oog. Oh ja, mooi hoor. Daar minst ze natuurlijk niks van, want ze heeft nauwelijks wat gezien. Het komt er wel op aan, gemeente, dat we de ogen in onze oren gebruiken om via ons gehoor te kijken in deze kijkdoos die de Heere voor ons geopend heeft en vanavond opent. En als je goed kijkt, dan hoop ik dat u in vers 4 eigenlijk iets mist. Laten we maar gaan luisteren en dan hoop ik dat aan het eind van de preek duidelijk is waar ik dan op doel. Waarom ik in die kijkdoos wil blijven kijken. Net zo lang totdat ik hem zie. Een plaatje in een bijzondere kamer. Let vooral op het interieur, daar gaat het over. En we letten op drie lijnen. In de eerste plaats zien we iets wat verblijdt. Vervolgens iets dat opschrikt. En tenslotte iets dat bevrijdt. Dus we letten al kijkend op drie dingen. Er is reden tot blijdschap. Schrik en er blijkt iets te zijn dat spreekt van bevrijding. Nou ja, dan meteen maar gemeente de vraag. Als u vers 4 leest, en ik lees nog even vers 3 erbij, maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het Heilige der Heiligen, het Allerheiligste, hebbende een gouden wierookvat. De ark van het verbond, en die is me helemaal met goud overdekt, en daarin waren drie voorwerpen, wordt genoemd, daar is de kruik met het manna, daar is de staf van Aaron, en daar zijn de twee stenen tafelen, de tafel met de twee stenen tafelen van de wet, zoals wij ze meestal ook wel een beetje afbeelden. Valt er u iets op? Wat bedoel ik? En als u zegt, wat moet ik eigenlijk met die vraag? En sowieso vraag ik me af waarom ik vanavond meegenomen word om in een kijkdoos te gaan kijken van iets wat er helemaal niet meer is. Ik ben naar de kerk gekomen en niet naar een museum. Dit is toch allemaal van vroeger, dat wier rookofferaltaar, de ark is er niet meer en al die voorwerpen zijn er niet meer. We leven het Nieuwe Testament. Wat moet je eigenlijk met zo'n gedeelte als dat we vanavond voor ons hebben? Weet u wanneer je daar wat mee moet? En dat is een vreselijk woord, dat woord moet in dit verband. Wanneer dat gaat spreken en waarom het gegeven is in deze brief? Preek, zou je het ook kunnen noemen, de hele Hebreeënbrief. Dat is nu juist bedoeld, als je handen slap langs je lichaam hangen, geen kracht meer, als je denkt, Heere, hoe lang moet ik dit nog volhouden, want ik zak door mijn knieën heen, als je steeds trager gaat lopen. Met andere woorden, het wil niet meer. Het enige wat nog rest is, je loopt een beetje te sloffen op de loopbaan van het geloof. En in zo'n situatie van moedeloosheid, verachtering in de genade, word je geroepen om te kijken in deze kijkdoos van vers 4. En blijkbaar, dat geloven we toch, als de Heere ons daarin meeneemt, dan ligt daar blijkbaar hartversterking in. Dat je weer nieuwe kracht ontvangt, weer veerkracht ontvangt, en dat je handen weer vaardig worden, dat er weer kracht in is en dat je ook weer zin krijgt om dingen aan te pakken. En dat je hoofd, dat nu te vaak naar beneden gebogen is, dat dat weer eens opgeheven wordt. Want dat is de achtergrond van deze briefgemeente. Het gaat met de Hebreeën niet goed. En waarom niet? Omdat er in die gemeente nog zijn die niet op de loopbaan van het geloof wandelen. Is dat het, denkt u? Gaat goed met de Ebenezer gemeente. Wat zegt u dan? Waar denkt u dan het eerst aan? Weegt het als er nog zijn die niet op de loopbaan van het geloof wandelen? Of hebben we dat gemakshalve er maar bij inbegrepen? Ja, zo is nou eenmaal in de aardse bedeling. En we lopen weer gewoon door. Sloffen een beetje door dan. Gaat goed met die gemeente van de Hebreeën? Nee, want degenen die wel lopen op de loopbaan, die vertonen dus al die uitvalverschijnselen. En daar worden allerlei redenen voor genoemd, gemeente. Ik ga dat niet allemaal, want dat wordt veel te veel. Maar een van de redenen is dat ze te lui zijn om hun Bijbel te blijven lezen. Hebben ze geen tijd meer voor. Die gemeente ziet eruit, gemeente, als ik het zo zeg, en dan zeg ik het gewoon zoals het er staat in Hebreeën 5, dat als je in de kerk komt en de Heere maakt een foto van de kerk, dan zitten ze allemaal in een flesje melk. In plaats van een stevige maaltijd, gij die leraars behoorde te zijn gezien de tijd, heb weer nodig dat de eerste beginselen geleerd worden. Het ABC moeten ze weer leren. Dat tekent allemaal onwetendheid, onkunde en als gevolg daarvan, en daar kun je op wachten, gemeente. Word slordig in je Bijbel lezen en je gaat vanzelf sloffen. En als je het lang genoeg volhoudt, wordt je kerkgang een slofferig iets. Het leeft niet meer. Ja, hij leeft wel, maar hij leeft dan niet meer echt In de zin dat we uitzien. Als we in de kijkdoos kijken, dan is er niet een zien op Jezus. En juist om die reden schrijft deze schrijver een heleboel over de aardse tabernakel, dat is het tentheiligdom. En in het bijzonder over dat tweede deel ervan, achter het tweede voorhangsel, over het heilige der heiligen. En hij wil de nieuwtestamentische gemeente, diegene die zo op de loopbaan achter hem, Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs, hebben leren wandelen, zo ook terechtwijzen waar nodig is, bemoedigen waar nodig is. En ik had gezegd dat we eerst iets naar iets zouden kijken dat werkelijk vreugde geeft, blijdschap geeft, wat een hart opbeurt. Zullen we kijken? Dan moet u eerst maar meekijken naar wat het eerst genoemd wordt, hebbende een gouden wierookvat. En ik heb u gevraagd, valt er wat op? En ik hoop dat u ondertussen misschien nog wel mee hebt zitten denken. En dat u zegt, ja, dat verbaast mij dat in het allerheiligste, in dat heilige der heiligen, als ik het Oude Testament lees, dan staat er geen gouden wierookvat in het heilige der heiligen. Als ik het aan jullie vraag, misschien heb je het net een keer op school gehad, waar stond dat gouden wierookvat? Dat stond juist voor het voorhangsel. Dat stond dus eigenlijk op de grens van het heilige en het heilige der heiligen. Heeft de schrijver aan de Hebreeënbrief het verkeerd gedaan? Was hij een beetje in de war? Keek hij niet zo nauwkeurig? Nou ja, waar het nou staat, dat doet er eigenlijk toch niet meer toe, want het zijn toch allemaal dingen van vroeger. En dan komt het ook niet zo precies. Nou, dat verwachten we niet, gemeente. Daar zit iets heel moois in. Weet u, als u kijkt en het heilige der heiligen inkijkt, dat is al een wonder, gemeente, dat ik dat kan zeggen. En dat hier, in deze kijkdoos van vers 4, het gordijn weggeschoven is. En als het gordijn weggeschoven is, dan zie je de ark. En dan ziet u ook, en dan begrijpt u ook wat de schrijver bedoelt, van kijk eens naar het heilige der heiligen. Als het gordijn weg is, dan zie je het reukofferaltaar in één lijn met de ark van het verbond. Je zou kunnen zeggen, dan kijk je in dat perspectief, als je het een beetje deftig wil zeggen. Maar gewoon, het betekent als je in die kijkdoos kijkt, dat het reukofferaltaar voor de ark van God staat. Zo zie je de dingen. Weet u, gemeente, dit heeft geen oud-testamentisch lid van de gemeente gezien, als ik het zo even mag formuleren. Kinderen in het Oude Testament, die hadden van horen zeggen, want ze kwamen nooit in het heilige. En al helemaal niet in het heilige der heiligen. We hebben dat gelezen, de hoge priester één keer per jaar. En juist dat vormt al iets waarover je kunt verwonderen, dat de schrijver ons meeneemt naar een geopend heiligdom. En dat je daarom het reukofferaltaar als het ware in één lijn ziet met de troon, de ark van God. En dat je daarin mag kijken zonder dat je... En dat klinkt grof, gemeente, maar dat was wel de werkelijkheid. Zonder dat je sterft, dood neervalt, omdat je gedurfd hebt om te kijken naar deze heilige dingen, waar zelfs een hoge priester alleen naar kon kijken in een wolk van wierook. Niet eens helder de dingen kon zien. En wat is het geheim daarvan? En daar wil de brieven deze tekst ons hebben. En daarom moeten we kijken in deze kijkdoos. Het gordijn is weg. En nu mag je het reukofferaltaar zien. In één lijn met de troon. Het geheim ervan, dat zie je niet in vers 4. Maar we hebben dat wel gelezen in dat gedeelte wat daarna volgt. Omdat Jezus eenmaal met zijn eigen bloed ingegaan is in het heiligdom. Dat is het bloed. Ontvangen uit de maag Maria. Dat is het bloed. Dat stroomt door de aderen van het kind van Bethlehem. Dat is het bloed. Wat vergoten is op het kruis van Golgotha. Dat is het bloed waarmee deze priester heen gegaan is in het heiligdom. En hoe is hij daar dan? En hoe ziet het er bovenuit waar hij nu is? Gemeente, toch even, want ik zeg dat te snel. Leeft dat nog? Hij is er. In dit heiligdom, waar Gods woord ons vanavond in laat kijken en dan naar het interieur van dat heiligdom laat kijken. Zeker wel. Dat gaat via het plaatje van het Oude Testament. Maar de kijkdoos van het Oude Testament wil ons dingen duidelijk maken wat geen oog nog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in de gedachten van een mens niet opgeklommen is. Dat was in het aardse heiligdom al zo. En dat is helemaal zo in het hemelse heiligdom. Daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. En dat weet de Heer. En wat doet de Heer dan? Kijk maar. Dan spreekt Hij met ons op ons niveau. En dan laat hij een plaatje tekenen, zoals hij wil dat het op aarde onder Israël zal zijn. En zoals wij het vanavond zien in deze brief aan de Hebreeën, om juist daardoor heen te kijken, hoger, hoger, daar waar het heiligdom is. Opdat we dit zouden doen, ik sla mijn ogen op. Ook naar deze berg, van waar mijn hulp komen zal. Of zit u nu toch nog met, ja, maar wat moet ik nu met dat reukofferaltaar? Mag ik u dan vragen, waar zijn uw gebeden? Waar is jouw gebed? Wie is er die nog altijd zegt, ik kan wel blijven bidden, maar het gaat toch nergens heen. En dan omgekeerd gaan redeneren, ja, als de Heer het gehoord had, en zeker als hij had willen verhoren, had hij het al lang gedaan. Waar is dat gebed voor uw kinderen? En nog steeds is er niks veranderd. Waar is dat gebed dat de Heere hoorde? Voordat jij hier naar de kerk kwam? Of hoorde hij niks? Kijk, dat is het eerste wat getoond wordt. Zoals dat reukofferaltaar, en daarom Psalm 141. als het ware symbool stond voor het gebed dat tot God oprees. Mijn gebed, mijn bee, met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht. Gemeente, als wij bidden en wij komen tot de troon in de naam van Hem die de toegang geopend heeft tot de troon der genade, hier getekend als de ark van het verbond, dan wil dit plaatje ons ervan verzekeren dat de gebeden er zijn voor Gods troon. En dat is dus niet nergens. Die zijn daar voor de troon. En zo ziet Johannes dat ook. Als u zegt, ik kan dat bijna niet geloven dat gebeden er nog altijd zijn voor de troon van God. Dat is zo zeker als dat het reukofferaltaar gezien wordt in de kijkdoos in één lijn met de ark die van Gods gunst getuigt. Is dit het ook niet wat Johannes op Patmos ziet? Als ik u één voorbeeld nog erbij noem, dat is het Openbaring 8. Bekende tekst, denk ik, als ik hem lees, hoort u het ook wel. Openbaring 8, waar dus Johannes allerlei aspecten ziet van de toekomst. En in vers 3 staat er dan, er kwam een andere engel en stond aan het altaar. Welk altaar dan? Dit altaar, het wierookaltaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij met de gebeden van alle heiligen dat zou leggen op het gouden altaar. En waar is dat altaar? Voor dat voor de troon is. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de hand van de engel voor God. Gemeente, begrijpt u nu waarom deze kijkdoos aan de gemeente van de Hebreeën gegeven werd om hen aan te sporen? Kijk toch in die kijkdoos van het Oude Testament. En zie dan via die kijkdoos hoger naar Hem die nu in het hemelsheiligdom ingegaan is. En als je dan de duivel op bezoek krijgt en zeg, je kunt net zo goed stoppen met bidden, want dat gebed van jou is nooit hoger gekomen dan het plafond van je kamer, dan het plafond van dit kerkgebouw, of welk plafond dan ook maar. Dan kun je tegen de duivel zeggen, met Hebreeën 9 vers 4 in je hand, duivel, je liegt. Dat doet hij altijd. Maar wij zijn zo dom om het nog te gaan geloven ook. Ons ongeloof en onze moedeloosheid. Want er is nog niks veranderd sinds ik al zo lang bid om bekering. Voor mezelf. Voor mijn kinderen. Gemeente, voor alle duidelijkheid. De gebeden zijn niet voor Gods troon als onze verlanglijstjes die op tafel gelegd worden. Zo mag u dat niet opvatten. Niet al onze verlanglijstjes zijn voor Gods troon. Maar er is geen gebed van iemand die om Hem verlegen is dat niet gehoord is. En ik zeg erbij, dat niet verhoord zal worden. Waar ligt die zekerheid in? Hierin. Omdat in dat reukofferaltaar voor de troon de dienst van Hem getekend is, de hemelse hoge priester. En omdat Hij daar is, en zo ook de priester is die in dienst is vandaag, nadert een zondaar tot Hem, tot de troon, in Zijn naam. En dan mag er verwachting zijn. En dan zal Hij dat gebed waar u zo mee worstelt, zeker verhoren. Daar wil Hij ook aan gehouden zijn. Dat is Zijn eer, dat we zo met een beroep op Zijn dienstwerk ook geloof zouden oefenen, leren beoefenen, iedere keer weer en iedere keer meer. Daar zijn de gebeden. En dat kan alleen dus. Want als u zegt, ja, ik kan niet begrijpen dat dat gebed van mij, dat het daarvoor zou gelden. Want we zijn, ook we zitten zo dwars in elkaar, gemeente. Want ondertussen heeft er toch al iemand zitten zeggen, ja, ik heb wel gelezen hoor, in Openbaring 8. Het ging alleen over de gebeden van de heiligen. En daar zijn mijn gebeden niet, want ik ben geen heilig. Is dat de richting waarin Gods woord spreekt? Zeker die gebeden van de heiligen, ik noemde net, dat kun je niet zomaar met verlanglijstjes vergelijken. Maar dit weten wij wel. De gebeden van de heiligen, dat zijn de gebeden die op God gericht zijn. En daarom zei ik, er kan geen gebed zijn waarin we een beroep doen op Zijn genade, barmhartigheid en hulp, of Hij zal het verhoren ter bekwame tijd, Zijn tijd. Laat ons dan toegaan. En als u dan toch zegt, hoe kan dat dan? En ik begrijp dat niet. Zeg dat nog maar een keer. En blijft u dat maar zeggen. Dat het een onnoemelijk groot wonder is dat de Heere één van onze gebeden laat staan, die vele gebeden die er mogen liggen. Er is ruimte genoeg voor de troon van God. Dat Hij die verhoort. Nog één keer en dan gaan we verder. Als je kijkt, is het gordijn open. En op de achtergrond van deze Hebreeënbrief schittert de grote verzoendag. De enige dag waarop het gordijn weggeschoven werd onder Israël. De dag, Goede Vrijdag, waarop het gordijn definitief weg is, scheurend van boven naar beneden. De toegang is vrij. Valt het dan niet mee, gemeente, om in de kijkdoos te kijken? Als u deze kijkdoos zo weer naast u neer kunt leggen, dan dring dit woord erop aan als u vanavond toch dan nog weer uw knieën buigt, en doet u het. Wilt u dan eerst nog even, kost nog geen minuut, één keer kijken in Hebreeën 9 vers 4. Voordat u woorden gebruikt om tot Gods troon te naderen, doe jij het ook. Ik geloof dat je mooie kijkdozen kunt maken. En misschien heb je in de vakantie er ook nog wel zin in om dat een keer te doen ook. Zeker als het weer buiten niet zo aantrekkelijk is. En toch, en dat bedoel ik niet als belediging voor jullie, je zult nooit zo'n mooie kijkdoos kunnen maken als dat de Heere hier openbaart. En je moet leren kijken. En je mag leren kijken. En dan vraag je het maar aan je papa of mama vanavond. Mama, ik zie daar het woordje wierookaltaar staan. Wat is dat? En dan mag u het vertellen. Als vanavond klinkt in onze huizen, schoon mijn zonde vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Het gebed voor de troon. U die God zoekt in al uw zielsverdriet. Hou aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Tegelijkertijd, gemeente, is er meer te zien. En ik weet niet of dat u dat herkent. Vreugde en vrees liggen heel dicht bij elkaar. In de Bijbel. Maar dat is ook zo in het leven van het geloof. Soms liggen ze zo door elkaar heen dat je ze niet eens weet te onderscheiden. In boekjes kun je het allemaal netjes uit elkaar halen en dan kun je het allemaal apart gaan beschrijven. Maar dat is niet het leven. Wat bedoel ik? Terwijl ik het reukofferaltaar zie, zie ik ook en hoor ik ook, want ik kijk via mijn oren in deze kijkdoos, dat de ark daar is en dat daar drie dingen in zijn. Waarin was de gouden kruik waar het manna in was, de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen van het verbond. Vindt u het vreemd? Als ik nu even de kijkdoos wegduw, even niet kijken. Waarom niet? Weet u, dat goud dat trekt me wel aan. Het blinkt en het goud van Gods genade schittert in dit plaatje. En toch nog maar een keer, gemeente, ik hoop niet dat u het vervelend vindt dat ik het misschien wel 10 keer zeg in deze preek. Maar dat goud daar in het aardse heiligdom schitterde alleen om iets weer te geven van de schittering van Gods genade en van zijn genadetroon in de hemel. En als u zegt, ja, maar wat is het dan dat u toch die doos als het ware even van u weg wil duwen? Ja, dan heeft dat te maken met wat er in die ark zit. Kijkt u maar. Wat zit erin? De kruik met manna. De staf van Aaron. Nou zegt u, twee wonderen. Het was toch een wonder dat het volk te eten kreeg. Het was toch een wonder dat die staf van Aaron bloeide. Waarom denkt u terug voor wonderen? Nog een wonder. De twee tafelen van het verbond. En dan hoop ik niet dat u zegt, ja, volgens mij wilt u het nu kloppend maken. Dan wilt u nog een wonder hebben. Dat is toch geen wonder? Gemeente, is het geen wonder dat God zijn wil met zijn eigen vinger geschreven aan ons en onze kinderen bekend maakt? Is dat niet op zich al een wonder dat hij niet ons leven onderhoudt met dagelijks brood, maar dat hij ook die woorden geeft die getypeerd worden als de tafelen van het verbond, opdat wij zouden weten wat de Heere in ons leven, waar hij recht op heeft en wat hij eist. Maar gemeente, weet u, deze drie dingen, die herinneren inderdaad aan Gods wonderlijke zorg in de woestijn. Manna midden waar geen brood en geen bakker is. Een dode staf die gaat bloeien, dat is wonderlijk. En als we op de Heere letten, zijn het allemaal wonderen. Zal ik het dan toch maar zeggen, gemeente, waarom bij zo'n tekstje, als je niet oppast, de kijkdoos maar even wegdoet. Ik ben er even niet. Of heb u dat nooit als u uw Bijbel leest? Dat u stiekem een bladzij om wil slaan. of dat als uw dagboekje aangeeft dat u dat moet gaan lezen, en u ziet het staan dat u per ongeluk, hè, natuurlijk doen we dat per ongeluk, net een verkeerde maand pakt, of de volgende bladzij pakt. Ik bedoel, zo concreet is het wel hoor. Net even een hoofdstukje verder lezen, want dit hoofdstuk, dat zegt nou precies de dingen die ik niet wil zien. En gemeente, dan ben ik er. Want als ik in de ark kijk, dan zie ik daar mijn gemopper. Over Gods leiding in mijn leven. Zeker, het gaat om Gods leiding, die potmannen. Maar daarachter klonk het gemopper van het volk Israël. Waarom hebt u ons uit Egypte gehaald? En dat gemopper, waar is dat? In de troon van God. Dat is wat gemeente. Ja, we lopen allemaal wel eens een keer te mopperen, zeggen we dan. En gemeente, dat is niet om dat zomaar makkelijk weg te doen, in de zin van alsof ik het niet zou begrijpen. Begreep ik het maar niet wat ik tegen u zeg. Maar dat is toch geen reden om dan te zeggen, ja, nou ja, goed, als u ons begrijpt, dan begrijpen we u ook en dan kunnen we wel verder. Maar dat is het niet, gemeente. Murmureren, om dat oude woord een keer te gebruiken, dat gemopper op de Heere. Dit te kort en dat te lang, dit niet goed en dat dat zus. Nee, niet dat het allemaal, u zult dat niet zo met de buurvrouw bespreken. En als de ouderlingen op huisbezoek komen, zegt u het ook niet allemaal. Maar wat de Heere hoort in mijn hart. Ben ik het altijd met de Heere eens? Dat zou toch normaal moeten zijn? De Heere kan niks verkeerd doen in mijn leven. En waarom ben ik het er dan niet mee eens? In mijn kortzichtigheid? In mijn hebberigheid? In mijn dwaasheid? Pot met mannen! Ik zal toch kijken. Mijn overtredingen bedek ik niet. Ik zal belijdenis doen van mijn gemopper. Mijn opstand. Omdat ik mij niet wil laten gezeggen. Dat zie ik in de bloeiende staf van Aaron. Ook mijn opstand tegenover gezag. Want dat was het, gemeente. In die bloeiende staf, of achter die bloeiende staf van Aaron, Korach, Datan en Abiram. Wij kunnen toch ook wel priester zijn? Waarom moet jij de baas over ons zijn? En begrijp me goed, gemeente. Wee de dienaar van het woord en wee de ouderling of diaken. Die zomaar een beroep doet op zijn ambt. Nou, ik ben wel dominee hoor. Gemeente, dat is het niet. En daar hoeft u ook niet van onder de indruk te zijn. Alsjeblieft niet. Alleen voor zover hij het woord van God spreekt. Heeft hij gezag. En al zijn persoonlijke ideeën enzovoort. Die hebben net zo weinig gezag als van wie dan ook. Dus begrijp goed, opstand tegen het wettige gezag, dat is opstand tegen God. Tegen het woord van God, dat ik mij zo vaak niet laat gezeggen. Ik kan toch zelf ook wel de dingen bekijken. Ik weet toch zelf wel wat ik wil. Ik maak toch zelf wel uit wat ik doe. Wie zei dat tegen zijn ouders gisteren? Mag ik toch zelf wel weten? Wie zei dat? kijk in de kijkdoos. En daar zien wij ook dat de Heer weet van ons gemopper, onze opstand. En dan snapt u ook wel, gemeente, dat ik nog niet zomaar uitgekeken ben. En dat al is het zo dat ik van huis uit de neiging heb om mijn ogen weg te draaien, dat de Heilige Geest zegt, nee jongen, kijk maar. En kijk ook naar de tafelen van het verbond. En ook daarvan geldt. Ik zei, het is een wonder dat we ze hebben en dat blijft staan. Maar het is wel het tweede stel wat daar in de ark ligt. Het wordt eentonig, gemeente, maar wij zijn ook vreselijk eentonig. Zonde is verschrikkelijk eentonig. Ook in die tafelen van de wet kom je diezelfde dingen weer tegen. Het verbreken van deze heilzame aanwijzing, geboden, verboden. Omdat ik er geen liefde in ontdek. Als de Heere zegt, gij zult of gij zult niet. Ik me eerder zielig dan zondig voel. En dat soort rare trekjes in ons bestaan. Gemeente, in de kijkdoos kijken van Hebreeën 9 vers 4. Geeft veel reden tot blijdschap als we letten op waar onze gebeden zijn, maar geeft ook alle reden om ons voor God te verootmoedigen. Als wij naderen tot de troon, naderen we, en ik zeg het nu even met dit beeld, ook tot de pot met manna, de bloeiende staf van Aaron en de wet met de woorden van het verbond, de 10 geboden. Kijk, en dan, als dit ons verbijstert, als dit ons wakker wil schrikken, en dat wil het. Want anders, gemeente, dan gaan we met een soort van zelfsprekendheid tot de genadetroon. En dan is het voorhangsel dat weg is, oh ja, nee, het is Goede Vrijdag geweest. En ja, nee, natuurlijk mogen we naar de troon der genade, staat er toch, laat ons toegaan tot de troon der genade, en dan kunnen we het allemaal krijgen. En gemeente, begrijp me goed, het gaat er niet om, heb maar zo ruim mogelijke gedachten van wie God is. En hij zal nooit tegenvallen. Maar laten we ook niet de dwaze zondigheid begaan om met een soort van zelfsprekendheid daarheen te gaan. Alsof er niet de 3 getuigen zijn in de troon die mij eraan herinneren. Je komt hier wel het huis binnen. En ik mag binnen. Maar ik kom er wel als een zondaar. Ik kom er altijd weer in mijzelf als iemand die nergens recht op heeft. Gemeente, dit zijn woorden die kun je in één zin zeggen. Dat is niet zo moeilijk. Misschien doen we dat wel te vaak. Maar waar je nog wel wat tijd voor nodig hebt, om dat onder 4 ogen tegen hem uit te spreken, doet u het. Want het zou kunnen zijn dat voor de troon van God van u of van jou gebeden zijn, die de Heere echt niet vergeten is, maar dat hij ondertussen en vanavond je hierop wijst. Waarom heb jij nooit tegen mij gezegd, Heere, vergeef me, mijn gemopper in huis, mijn gemopper in de kerk, mijn opstand tegen u. En dat gaat dan, ik noemde dat voorbeeld, zelfs in dat heel concrete. Heere, vergeef het. dat ik geen zin had om Psalm 51 te zingen. Dat ik geen zin had om dit stukje te lezen en daarom stiekem maar een ander stukje gelezen heb. Heere, vergeef al mijn zonden tegenover uw geboden die vol liefde zijn en die ten diepste een lied zijn wat u leert zingen. Is dat het laatste, gemeente? Moet u zo naar huis? Ja, wat ons betreft wel. Maar kijkt u nog even verder. Want zo laat de Heere ons niet gaan. Zo laat Hij ons nooit gaan. Want alle bij uw ogen nu gebruik. Als u naar de ark kijkt, heb ik nu met één oog gekeken. En dat is mijn dwaasheid. Als ik met één oog kijk, zie ik alleen deze drie dingen in de ark. En ik vergeet met mijn andere oog te kijken naar het verzoendeksel. Op het welk was het verzoendeksel? Op de gouden ark. En als u naar het verzoendeksel kijkt, dan moet u even blijven kijken. En dan maar weer even via uw oren. Jullie weten dat de hoge priester 1 keer per jaar 7 keer bloed sprenkelde op het deksel. 7 keer voor de troon. Voordat hij naar buiten kwam. En zijn handen vol bloed uitstrekte over de verzamelde gemeente. En de woorden sprak. Die u straks zult horen aan het eind van deze dienst. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig, de Heere verheffen. Zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat was de werkelijkheid van de grote verzoendag. En weet u wat het heerlijke gezicht is? En daarom, het is ook dwaas om bij het horen van het woordje zonde of bij het lezen van iets wat ons ontdekt aan heel concrete dingen in ons leven. Of als de Heer ons eraan dacht dat we eigenlijk een liefdeloos hart hebben voor Hem en eigenlijk alleen maar gewoontechristenen zijn. Traditioneel van snit of wat moderner, maakt allemaal niet uit, maar zonder hart voor Hem. Weet u, het verzoendeksel is er. En al mijn gemopper, al mijn opstand, al mijn overtredingen, waar zijn ze? Als ik allebei mijn ogen gebruik, zie ik ze niet meer. Wat ik zie is dat mijn blik gevangen wordt door bloed op het verzoendeksel. Dat is het bloed niet van stieren en bokken meer wat ik zie. Maar als ik in de kijkdoos kijk, is dat het bloed dat Hij gestort heeft. Dat bloed waarvan wij zingen, waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Gemeente, dat is allemaal heel kort even. Maar als er hier zijn die wegblijven bij de troon der genade, omdat er zoveel is wat hen aanklaagt, wilt u de kijkdoos van Hebreeën 9 vers 4 mee naar huis nemen? Hebt u gezien dat u altijd nog maar met één oog gekeken hebt? En dat u ze allebei nodig hebt om dat te ontdekken op het verzoendeksel? En ik heb in de inleiding gevraagd, ik mis nog iets in Hebreeën 9 vers 4. Ik heb zijn naam een enkele keer genoemd. Maar weet u, als u lang genoeg kijkt naar het reukofferaltaar, naar de ark die van Gods gunst getuigt, en natuurlijk is dat bij wijze van spreken wat ik nu zeg, dan ziet u geen voorwerpen meer. Maar dan ziet u iemand. Hoge priester in functie. Ingegaan in het hemelse heiligdom. En in plaats van een reukofferaltaar, zevenarmig. Met een kandelaar, zevenarmige kandelaar die het verlicht, zie ik nu in het licht van het evangelie. Twee opgeheven handen. Met de tekenen van het kruis. De handjes die jullie misschien, ook met de komende kerstdagen, gewoon lief vinden. Dat mag hoor. Als je kijkt naar een plaatje van een baby, dan is dat iets heel moois. Maar vergeet niet als je een plaatje eens ziet van de Heere Jezus in de stal van Bethlehem. En je ziet misschien net die kleine kinderknuisjes. Dat zijn uiteindelijk de handen die hij uitstrekt. Om zo het verzoendeksel te zijn voor allen die tot hem komen. Met hun zonde. Met hun ellende. En dan is dat plaatje als het ware steeds voller van wie hij is. In zijn voorbeden bewaart hij al de gebeden die in zijn naam gebeden worden tot God. Hij bedekt de overtredingen en vergeeft genadig de zonden, hoeveel het ook zij. Weet u, er komen nog dagen, als de Heer het geeft, waarop u vaak hier zult zijn. Het is ook wel genoeg zo. Of niet? Neemt u dan de kijkdoos maar mee. U hoeft niet alles in de kerk te doen. Neem de kijkdoos mee. En als je niks ziet, open mijn ogen, opdat ik in deze kijkdoos uw dienst mag zien, hemelse hoge priester. Om zo op u te zien en op u te staren, opdat zo mijn hart vervuld wordt met liefde en lof voor u. En wie daar zin in krijgt, de kijkdoos gaat een keer open. En dan wordt alles getoond in volle heerlijkheid. En het allerheerlijkste. Hij in vol ornaat. Amen. Zullen we samen dank en bidden. Heere, u weet of we in deze woorden ook ons hart uitzongen. En u weet ook wat eronder en achter ligt. Uw goedheid. Heere, geef dat we het daarvan verliezen en dat we daardoor overwonnen worden. En dat we zo ook de heilgeheimen ontdekken die u ons ook laat zien. Middels het plaatje van het heiligdom uit het Oude Testament. Om nu te zien op de dienst van u, Heere Jezus Christus, de hoge priester van het Nieuwe Testament. Heere, als we zo ons weegs vervolgen, ook deze week in, brengt u de gemeente ook iedere keer weer samen rondom uw woord. Geef uw zegen. En geef dat we ook in de zegen die we zo mogen ontvangen, iets mogen zien via dit plaatje van uw handen, uitgestrekt over ellendigen die zo tot u komen en die zo ook bij u leren schuilen. Neem ons zo onder uw hoede, ook in deze week. Aanvaardt u onze dank voor wat u gaf. Neemt u alstublieft weg wat niet goed was naar uw wil. We bidden u deze dingen uit genade. Amen. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Gij zult ons vreselijke, dat wil zeggen indrukwekkende dingen leren en doen zien. 65, het derde vers. Ga heen in vrede en draag met u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.